Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, een gecombineerde dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Koen Huizer en ik ben vandaag ouderling van dienst. De voorganger is vandaag Dominee Timmerman. Het is vandaag de eerste keer dat hij in dit gebouw voorgaat, dus ik wil hem toch hartelijk welkom heten. Uit de Bijbel lezen we uit Prediker 1, de versen 1 tot en met 18 en Romeinen 8, van 18 tot en met 25. De collecte is bestemd voor de hoop. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Versteeg. Voor kinderen uit 1 tot en met 6 van de basisschool is er kindernevendienst. Na de dienst bent u van harte welkom in het schootskwartier voor koffie, thee en fris. Vandaag is er 2-in-1 dienst. De tweede dienst begint om 11:15. Deze zondag is de laatste gecombineerde dienst van deze zomer. Vanaf volgende week is er weer dienst in beide kerkgebouwen, dus CGK en NGK. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus die het licht der wereld is. En na een ogenblik van stilte zingen we dan uit Psalm 92 de versen 1, 2 en 3, gevolgd door het Klein Gloria. We zingen nu Psalm 92, vers 1, 2 en 3 en het Klein Gloria.
We hebben net met elkaar gezongen dat Gods hand ons geborgen houdt. Hij houdt ons vast. En daarom willen we ons vertrouwen uitspreken in die God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw en hij laat nooit los wat zijn hand begon. Amen. En in de naam van die God mag ik u en jou groeten met genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Zie de zon, nou die hebben we deze week heel veel gezien. Zie de maan, zie de sterren, 's nachts. Misschien heb je ze op vakantie wel gezien. Al die dingen die we zien in de natuur, die vertellen ons hoe groot God is. We gaan zingen het lied Zie de zon, lied 194. En daarna mogen de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool naar de verteldienst. In onze NGK-gemeente ben ik een tijdje terug begonnen met een serie wetslezingen, waarbij ik elke keer één van de 10 geboden centraal stel. En daar wil ik nu maar gewoon mee verder gaan. En vandaag ben ik aanbeland bij het 4e gebod. Ik heb weer een presentatie gemaakt. De tekst van het 4e gebod zal verschijnen. Ik lees eerst het 4e gebod voor uit Exodus 20. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Dan de volgende. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Het Sabbatsgebod. Wij hebben dat in de kerk, in ieder geval in onze traditie, vertaald naar de zondag. En dan krijg je discussies zoals de volgende dia laat zien. Het ijsje op zondag. Een hot issue in deze zomermaanden natuurlijk. Dat spreekwoordelijke ijsje op zondag, waar we ons misschien nu niet meer zo druk over maken als vroeger, maar ik weet het niet, vertelt ons hoe wij de zondag, de rustdag, vaak hebben ingevuld. Als een dag met regels omgeven. Niet iets kopen, of nog langer geleden, niet breien op zondag, of niet buiten spelen. Nu is dat wat anders geworden, maar het gaat nog steeds vaak in de sfeer van wat mag er nou wel en wat mag er nou niet. Maar het mooie is dat de Bijbel, dat Jezus eigenlijk de Sabbat helemaal weghaalt uit die sfeer van regeltjes. Laten we eens kijken naar hoe onze Heer over de Sabbat heeft gesproken. Volgende dia. Jezus heeft geleerd, de Sabbat is er voor de mens. Niet de mens is er voor de Sabbat, we zijn niet een slaaf van een dag. Maar het is een dag aan ons gegeven. Een geschenk van God. Een dag van rust. Alleen, dan komt die slaaf en die slavin uit het vierde gebod weer naar voren. Dat is niet een individualistische rust. Zo van, ik ga lekker genieten. En wat de rest van de samenleving doet, en ook al moet iedereen werken, dat maakt me niks uit als ik maar rust heb. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Want rust voor jou moet samenhangen met rust voor iedereen. Met rust voor mensen die, voor werknemers. Met rust voor zelfs de schepping, zoals we vorige week van dominee van der Dussen hebben gehoord. Dus niet individualistisch. En het volgende punt, de volgende dia. Het is ook een dag, een moment, gewijd aan de Heer. Zoals Israël de zaterdag een dag had gewijd aan de Heer. Zo hebben christenen eigenlijk al heel snel gezegd, wij willen ook een dag wijden aan God. De catechismus zegt daar hele mooie dingen over. Ik lees iets voor. Wat betekent nou die rustdag? Nou, natuurlijk ook dat je tijd neemt voor de kerk en zo. Maar eigenlijk nog meer dat je elke dag je slechte werken nalaat. Dat je rust van het verkeerde. En dat je God in je laat werken. Door zijn geest. Dat je je leven zo inricht dat er een structuur onder je leven ligt waarbij er ruimte is voor God. Dat God in jou kan werken. Zodat, zegt de catechismus dan, de eeuwige rust nu al begint. Dat je nu al iets proeft van de rust die God ons geven wil. Nou, en wat betekent dan, laatste dia, dat voor het ijsje op zondag? Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. En ik ga ook niet hier in het centrum gaan staan kijken vanmiddag, als de zon misschien weer schijnt, wat jullie aan het doen zijn. Natuurlijk niet. Mag het nou, mag het niet? Nou, wat is goed? Wat is goed voor de mens, zou Jezus zeggen. En niet alleen voor jou, maar ook voor die werknemer die al zo lang moet werken. Mag die ook eens rust hebben? En zijn we zo druk met werk en druk met ontspannen en consumeren? Blijft er nog wel tijd over voor God en zijn geest? Lied 1 uit onze bundel zegt, aan uw voeten, Heer, kom ik tot rust. En laten we dat zingen en tot rust komen bij onze God. Lied 1 uit de liedbundel. Laten we samen bidden. God vragen om zijn leiding en aanwezigheid in ons midden. Heere God, onze hemelse Vader. We willen het gebed bidden van David. Die in Psalm 63 heeft gebeden. O God, u bent mijn God. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land zonder water. Zo komen we bij u, onze God. Met verlangen naar u. Of misschien ook wel niet met zo'n sterk verlangen. We komen bij u op deze wereld. Waar zoveel dorst is. Zoveel droogte. Letterlijk. Maar ook geestelijk. Wat kan het leven leeg zijn? Ook al zien we dat zelf niet. Want wat zijn we druk met het vullen van ons leven met van alles en nog wat. Met spullen, met bezig zijn. Maar u, Heer, ziet het. Ook als wij het zelf niet zien. De droogte, de dorst in ons hart. Daarom bidden we met die psalm. Naar u smachten wij. Naar u verlangen wij. En wilt u dat verlangen ook in ons opwekken? En wilt u ons dan in deze dienst verzadigen? Wilt u geven, Heer, dat er een bron van levend water wordt aangeboord in deze dienst? Die ons mag verkwikken, mag opfrissen, zodat we verder kunnen. Wilt u dat doen? Door uw Heilige Geest? Door de woorden die we zingen? Door de muziek? Door wat we horen en zeggen? En overdenken? En wilt u erbij zijn? Dat vragen we u in de machtige naam van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Adrie van Kamp zal voor ons de schriftlezing verzorgen. Zoals al aangekondigd bij de mededeling, we lezen eerst Prediker 1, vers 1 tot en met 18. Daarna zingen we Psalm 90, vers 1, 3 en 8. En daarna zal Adrie ook voor ons lezen Romeinen 8, vers 18 tot 25.
De eerste lezing is dus uit Prediker. Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om. Ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds langs vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten. En ook de komende zullen weer worden vergeten. Ik, prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt en wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf, ik heb meer en grotere wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. En Psalm 90, vers 1, 3 en 8. En het tweede gedeelte dat we lezen komt uit Romeinen 8, vers 18 tot 25. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft haar hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zichten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
De preek zal in het bijzonder gaan over Prediker 1, het eerste gedeelte dat we gelezen hebben. Zoals ik in de komende tijd ook straks na de koffie over Prediker 2 wil spreken. Maar nu dus vooral Prediker 1. En als amenlied na de verkondiging zingen we straks Psalm 73, vers 9. Dus Psalm 73, vers 9, straks na de preek. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, jongeren, ouderen. Als prediker, als voorganger, moet je je woorden zorgvuldig kiezen. Het kan maar zo gebeuren dat je iets zegt waarmee je eigenlijk de plank misslaat. Zo herinner ik me een preek van jaren geleden, waar na afloop iemand naar me toe kwam. En die zei, ja, mooie preek hoor, maar één ding wat je zei, daar had ik toch moeite mee. Want wat had ik gezegd? Ik had gezegd, ons leven is doelloos. En ik bedoel daarmee, het was een preek over wat Jezus voor ons heeft gedaan. En ik had gezegd van, hij heeft alles al voor ons bereikt. Hij heeft alles volbracht. Dus dan hoeven wij niet meer zo nodig allemaal doelen na te streven. Hij heeft het toch al gedaan? Ja, maar zei dat gemeentelid tegen me. Uit eigenlijk twee dingen. Het eerste was, de Bijbel laat ons toch zien dat we juist, omdat Jezus leeft, met heel veel mooie dingen bezig mogen zijn. Dat we met zin en met een doel in het leven staan. En, tweede punt, dat gemeentelid vertelde over de partner die al jarenlang depressief is. En het gemeentelid zei, hoe kan ik dat nou thuis vertellen? Waar ging de preek over? Dat kan toch niet? En inderdaad, dat kun je zo niet zeggen. Dat heb ik ook gezegd. Daar had ik gewoon een ander woord voor moeten kiezen. Als prediker moet je zorgvuldig je woorden kiezen. Maar hoe zit het dan met deze prediker? De Bijbel. Bij deze prediker is het niet zomaar in een bijzin even een woord wat een beetje schuurt en eigenlijk verkeerd valt. Nee, het is het thema van zijn hele boek. Het begint er al mee. Alles is leeg. Alles is ijdelheid. Of zoals andere vertalingen zeggen, denk ik heel terecht. Alles is zinloos. Iemand vertaalt zelfs, alles is absurd. Het is zonder betekenis, dat hele leven. En dat zeg je niet één keer, nee, dat komt als een refrein terug door het hele boek. Elke keer weer als een kanonschot, zinloos, leeg, punt. Nou ja, niet helemaal een punt. Maar het is toch wel wat blijft hangen bij ons. Er zijn ook mensen geweest, eigenlijk de eeuwen door al, Joden en Christenen, die zeiden, prediker, ik snap niet waarom dit boek nou in de Bijbel staat. Oude rabbijnen zeiden, het boek Prediker, daar krijg je vieze handen van, is niet koosje. Oftewel, sla maar over. Past dit wel in de Bijbel? Ook voor ons als we hier zitten. We komen hier samen rond het evangelie van de hoop, dat Jezus Christus ons een zinvol leven geeft, Romeinen 8. En dan Prediker, alles is leeg. Hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we met dit boek? Er zijn verschillende oplossingen voor. En één oplossing is dat we ons kunnen bedenken dat dat prediker wil aansluiten bij onze ervaring. Van ons mensjes onder de zon. Dat kan. Het kan dat je echt wel gelooft dat we leven in hoop. En dat we zinvol leven. En toch dat het gevoel bij u, bij jou, vaak zo anders is. Dat je gewoon geen zin hebt om in je bed uit te komen. En je tanden te poetsen. En in de file te staan. Dat je geen zin hebt om straks weer al die e-mails weg te werken. En dan kan je naar de keel vliegen en je kunt er ziek van worden. Prediker laat zien dat je zulke dingen niet alleen mag denken, maar ook mag zeggen. Ook in je gesprek met God. Heer, het leven voelt zo zinloos. Ik heb er gewoon geen zin in. Dat mag. Een prediker geeft daar ruimte voor. De rest van de Bijbel laat ook andere dingen zien. Wil ons ook weer bemoedigen en een perspectief geven. Maar prediker zegt, die vragen mogen. Dat is één oplossing. Prediker die sluit aan bij ons gevoel, onze ervaring. Andere oplossing is, en daar heb ik wat meer tijd voor nodig, dat we prediker zien als een gesprek. Prediker die in zijn boek verschillende kanten van het leven belicht. Alsof hij zeg maar een kamer vol mensen voor zich heeft. En elke keer verwoordt prediker iemand die daar zit. Het gesprek gaat over, wat is nou de zin van je leven? En de een zegt dit, en de ander zegt dat, en de ander zegt weer dat. En een prediker laat dezelfde vraag van meerdere kanten zien. Dus niet alles wat prediker zegt is dan ook meteen waar in de zin van dat dat het laatste woord is wat je erover kunt zeggen. Prediker laat het van meerdere kanten zien. Prediker zet visies naast elkaar om ons zo aan het denken te zetten. Prediker is niet iemand die nou zo heel erg met de antwoorden bezig is, maar meer iemand die met vragen bezig is. Soms erg onprettige, oncomfortabele vragen. Vragen die schuren en die je misschien liever helemaal niet stelt. Maar prediker is dan ook onverbiddelijk en zegt, je moet erover nadenken, echt waar. Wat is nou eigenlijk de zin van jouw leven? Waarom werk je nou eigenlijk zo hard? En waarom zit je nou s'avonds je e-mail nog te checken? Waarom doe je dat eigenlijk? En waarom zeg je nou eigenlijk dat je ervan moet genieten en dat je zo nodig op vakantie moet? Wat is nou de zin daarvan? Nou, vertel eens. Dat is prediker. Ik moest denken aan het beeld van een cabaretier. Een cabaretvoorstelling. Stel je voor, een cabaretier zit in zijn eentje op een podium. En hij wil het hebben over het milieu. En dan kun je natuurlijk gaan vertellen wat je vindt. Maar een cabaretier doet dat niet. Die speelt rollen. En het ene moment speelt de cabaretier de consument. Die op het verjaardagsfeestje vol trots vertelt. Kijk, ik heb mijn hele huis met spaarlampen volgehangen. Ik ben goed bezig voor het milieu. En het volgende moment zegt die cabaretier, ja, maar volgende week gaat hij naar Turkije vliegen. En dan verbruikt hij veel meer energie dan je in een heel jaar doet in je huis. Dus dat is allemaal onzin. Eigenlijk kies je toch voor je eigen voordeel. Het volgende typetje wat de cabaretier dan speelt is een politicus. Die op zijn iPad zit te kijken naar de peilingen van Maurice de Hond. En denkt, als ik nou iets zeg over het milieu, dan krijg ik misschien een zetel van GroenLinks erbij. Dus, ja, geachte voorzitter, we moeten gaan investeren in zonnepanelen. Ja, mooi gezegd. Het is toch om mijn eigen belang? Of nog zo'n type wat die cabaretier speelt. De christen. Die met tranen in zijn ogen zit te vertellen. Zo'n mooie preek gehoord. De schepping van God. We moeten rentmeesters zijn. Ja, ja. Ondertussen zit jij wel in je auto op zondagochtend en je rijdt 5 kerken voorbij om naar je eigen kerk toe te gaan. Ach. Dat is de cabaretier. De cabaretier die ongemakkelijke vragen stelt. En zegt, is het je nou echt om het goede te doen? Of leef je voor je eigen wensen? De cabaretier, zoals het kleine orkest in de jaren 80 zong met Harry Jekkers. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Dat is snoeihard. Maar dat is prediker. Die zegt, wat blijft er nou onderaan de streep over van al die mooie dingen die je doet en zegt? Heeft de cabaretier gelijk? Nee, uiteindelijk niet. Want ja, het is gewoon zinvol om spaarlampen op te hangen en goed je best te doen. En toch heeft hij wel gelijk in de zin dat hij mensen aan het denken zet. En ongemakkelijke vragen stelt. Nou, zo zie ik prediker. Als iemand die de grote vragen van het leven van meerdere kanten belicht, meerdere rollen neerzet. En soms enorm eenzijdig is. Alles is zinloos. Het heeft toch allemaal geen nut om ons aan het denken te zetten. Zodat wij voor onszelf echt tot de bodem gaan met die vraag van wat is de zin nou eigenlijk? Nou, wat doet prediker dan? Laten we eens beginnen bij prediker 1. Prediker 1 zegt, ik ga het leven bekijken. Een belangrijk thema in dit boek is het leven onder de zon. Onder de hemel. Dus laten we nou eventjes voor één moment, hè. Dat mag natuurlijk helemaal niet in de kerk, maar voor één moment doen alsof God er niet zou zijn. De optie God uitvinken. Laten we het even voor één moment doen, als experiment, zegt prediker. Ik ga op zoek naar het leven onder de zon, onder de hemel. Dus even niet nadenken aan de hemel. En dan gaan we op zoek naar het leven wat de zin ervan is. Wat blijft er nou over als we even niet aan God denken? En dan gaat hij in gesprek. En het eerste wat hij ons laat zien is de mening van iemand die zegt, ja nee, mijn leven is echt wel zinvol hoor. Want mijn leven voegt iets toe. Door wat ik doe, door mijn inspanningen. Ik heb een mooie loopbaan gehad. Ik heb me echt ingezet in de kerk. Ik heb mijn waarden en normen doorgegeven aan een volgende generatie. Daardoor is mijn leven zinvol. Mijn leven voegt nou echt iets toe. Zoals dat ook op een begrafenis wel wordt gezegd. Hij of zij is niet meer bij ons, maar wat hij voor ons gedaan heeft, dat is van blijvende waarde. En dan is prediker heel vervelend, eigenlijk nogal bot, en zegt, oh ja, is dat zo? Is er nou in alle eerlijkheid nog iemand die met warme gevoelens aan zijn overgrootouders denkt? Of bedovergrootouders? 100 jaar terug? Denk je nou echt dat jij Mozart bent, die zijn Gran Partita heeft geschreven en even later nog wordt herinnerd? Of denk je dat je Einstein bent, E is mc kwadraat, en dat de wereld verandert? Vervelend, die prediker, hè? Eigenlijk zegt hij van nee, dat is dus ook niet de oplossing. Wij voegen niet zoveel toe aan de wereld. Ons leven heeft niet zoveel te betekenen. Generaties komen en generaties gaan. En de aarde blijft altijd bestaan. En het komt allemaal weer terug. Hij legt ons leven naast de natuur. Nou, zoals het water uit de bergen naar beneden stroomt, het sneeuw smelt, de rivieren ontstaan, gaat naar de zee en verdampt weer. En er wordt dan weer een keer sneeuw. En the circle of life. Het is altijd hetzelfde. Nou, zo is het toch ook met ons bestaan? Wat verandert er nou helemaal? En prediker legt ons leven naast de geschiedenis. Zeg nou niet vers 10, er is iets nieuws. Ja, natuurlijk, de iPad en de nanodeeltjes, dat is nieuw. Maar, ach ja, over 100 jaar is het weer wat anders. Eigenlijk de bottomline, wat er overblijft, dat is altijd hetzelfde. Mensen worden geboren en overlijden. Mensen hebben lief, mensen maken oorlog. Eigenlijk verandert er niet zoveel. Voel je hoe dit schuurt? Hoe prediken hier je rakelings scheert langs ongeloof? Prediker die schuurt hier ook tegen een heleboel wat de Bijbel zegt. Want de Bijbelse boodschap is juist, de schepping vertelt ons hoe groot God is. En wij zijn de kroon van de schepping. En de geschiedenis vertelt ons dat God een plan heeft en dat het vooruit gaat. En prediker zegt, nee hoor. Dan is dat weer dat perspectief van prediker. Als ik nou alleen maar kijk naar het leven onder de zon. Nee. Dan is het eigenlijk altijd maar weer hetzelfde. En zinloos. Prediker scheert hier langs ongeloof. En dat maakt het boek ook zo ongelooflijk spannend. Omdat het heel dicht bij ons komt. Heel dicht bij, nou, ons. Onze westerse samenleving, de lucht die wij inademen. Want dat is wat wij doen, God uitvinken. Onze westerse samenleving is voor een groot deel zonder God. We vinken God uit. En wat blijft er dan over? Blijft er materialisme over? Wat is ons leven? Een hoopje moleculen. Wat is het dat ik lief heb, dat ik verliefd ben, dat ik intens kan genieten van dat potje voetbal dinsdagavond of van dat mooie concert? Ach, dat is een optelsom van chemische processen. En wat er overblijft van mijn leven? Als je nou heel eerlijk bent, een hoopje biomassa. Het is heel onprettig om te zeggen, maar prediker vraagt eerlijkheid. Als je het leven echt alleen van onder de zon bekijkt en dus God uitvinkt, wees dan eerlijk. En trek dan ook de conclusie dat het dus allemaal geen zin heeft. En dat er niks overblijft. Dat de geschiedenis ook niet zoveel toevoegt. Als je gelooft in de evolutie, wees dan ook eerlijk. We komen uit een bijna oneindig niets. En de wereld is er honderden miljoenen jaren en gaat op weg naar niets. Om koud van te worden. Maar dat is wat prediker hier doet. Hij neemt de plek in van iemand die God heeft uitgevinkt. En kijkt naar het leven onder de zon. En dan zegt hij, het is allemaal zinloos. Maar dan nog een rol. Hij neemt nog een positie in. Dat is het tweede stukje van hoofdstuk 1. Ja, zegt iemand misschien. Het is nou wel zo dat we vergankelijk zijn. Dat ons leven voorbij gaat. Maar als mens kunnen wij toch met ons verstand. Kunnen wij toch wel dingen doorgronden. Wij voegen toch ideeën toe aan het leven. Verbanden, wijsheid. Prediker speelt hier de rol van Salomo. De meeste kenners van het Oude Testament zijn het er wel over eens dat prediker niet echt Salomo was. Maar iemand die zegt, ik speel even de rol van Salomo. Iedereen kende Salomo. Dat was de meest wijze koning die er ooit was geweest. Nou, laten we dat eens doen dan. Laten we eens eventjes voor een moment proberen om wijsheid te zoeken. Inzicht in het leven. Kijken of er samenhang te ontdekken valt. En of we zo het leven misschien een beetje beter kunnen maken. Vroeger de wijze, misschien bij ons de idealisten. Inderdaad, de wereld is vergankelijk, maar laten we ons toch wel vooral inzetten voor het goede, voor gerechtigheid, voor een beter milieu. Dat is dan toch wat we toe kunnen voegen? Kom op, ga niet bij de pakken neerzitten. Ik, prediker, ik, Salomo, ik ging op zoek naar wijsheid. Ik heb me ermee afgetopt. Ik heb zoveel gedacht en geploeterd. Maar wat een teleurstelling. Wat een deceptie. Want de wijsheid in Israël dacht dat we kunnen patronen ontdekken. Als we nou dit doen, als je nou goed leeft en leeft met God, dan word je beloond. En wie een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in. Het kwaad wordt gestraft. En als je scharrelvlees koopt, dan wordt de wereld beter. Even heel snel gezegd. En prediker zegt, het klopt niet. De hele wijsheid, dat klopt gewoon niet. Want wat ik zie, is dat de bad guys gelukkig zijn. Die rijden gewoon maar rond in hun Maserati en worden niet vervolgd door justitie. En die arme, hardwerkende burger, die arbeidsongeschikt raakt, die raakt zijn uitkering kwijt. En het is zo onrechtvaardig. Dat is wat ik zie. Als ik zoek naar wijsheid. Dat is natuurlijk opnieuw ook weer heel eenzijdig. Dat is echt weer van één kant het belichten. Maar er zit wel iets waars in. Het lukt ons maar zo bar slecht om de wereld echt beter te maken. Dus vraagt prediker ook op dit punt eerlijkheid. Het valt wel tegen met onze wijsheid. Met ons vermogen om zin te ontdekken en de wereld ietsje beter te maken. Prediker vraagt om eerlijkheid. Als het nou echt zo is. Als het nou echt zo zou zijn dat er onder de zon dat alles is. Vlucht dan niet in het idee dat jouw leven iets toevoegt door wat je doet. Dat wij de wereld wat beter kunnen maken met onze idealen en inzichten. Dat is een razendspannende en irritante opmerking van prediker. Voor mensen vandaag die inderdaad het vakje God niet hebben aangevinkt. En misschien zit jij wel in de kerk vandaag. Prediker vraagt om eerlijkheid. Denk je nou echt dat dit alles is? Zoals Doe Maar in een liedje zong, is dit alles wat er is? Ik heb alles. Een huis, een kind, een auto en elkaar. Maar is dit nou alles wat er is? Maar het is net zo hard een vraag aan mij, aan u, aan jou, als we echt wel geloven in God. Ja, de hemel is zo ver weg. Het kan zomaar gebeuren dat we ons leven leven en ondertussen toch wel gewoon eigenlijk helemaal opgaan in hier, onder de zon. Prediker zegt, waar leef je eigenlijk voor? Als je in je leven niet echt rekent met God, dan is je leven net zo zinloos als iemand die God helemaal niet kent. Prediker wil ons die vraag stellen. En ik zei al aan het begin, in het geven van antwoorden is prediker wat minder sterk. Hij komt later in zijn boek wel met antwoorden en die hoop ik ook nog wel te bespreken. Maar hij is vooral sterk in het stellen van vragen. Maar om toch alvast een antwoord te geven, wil ik wel tegenover deze vragen van prediker, die zo scherp is en zo schuurt, eindigen met Romeinen 8. Dat wil prediker ook graag. Op het moment dat wij de afgrond inkijken en met schrik in ons hart zien, dus het is echt zinloos zonder God. Dus er is echt niks. Op dat moment kijken we omhoog aan onze Schepper. Zoals de prediker ook eindigt in prediker 12. Gedenk je Schepper. En stort je in zijn armen. Geef je over aan hem. Want hij is de enige, echt de enige die jouw leven zin kan geven. Een doel. Een inhoud. Romeinen 8 zegt, inderdaad, prediker. Ja, dit leven is zinloos. De schepping zucht onder de zinloosheid. Want alles loopt uit op de dood. Maar Gode zij dank door Jezus Christus is dat niet alles. Want hij is gekomen om ons leven te verlossen. Om ons leven op te pakken uit de goot en zin en glans en doel te geven. En daardoor leven wij met hoop door de Heilige Geest. Het leven is niet alleen zinloos. Wij weten dat Jezus ons redden zal. En deze wereld nieuw zal maken. En daarom leven wij met hoop. En dat maakt het leven echt anders. Door de Heilige Geest in ons wordt het leven dan anders. Ook als je 's ochtends opstaat en weer de strijk moet doen en de afwas weg moet werken. En in de file moet staan en je e-mail moet checken. Als je baalt van het werk. Als je het vreselijk vindt dat je ziek bent en buiten het arbeidsproces staat. Als je merkt dat je ouder wordt en het leven is zo snel gegaan. Als alles zo zinloos lijkt. Maar dat is niet alles. Want wij leven met hoop. Door Jezus Christus. Amen. Straks in de volgende bijeenkomst, om 11:15, wil ik kijken naar prediker 2. En daarin geeft prediker eigenlijk nog zo'n kijk op het leven weer. En dan neemt hij de positie in van iemand die geniet. Die zegt, oké, als het leven dan niet zin heeft, laat ik er dan maar van genieten. En dat is misschien nog wel spannender uitspraak, omdat dat ook zo actueel is. Dat zeggen we, dat zegt men. En je moet er toch maar van genieten. Het is een razend actueel, een razend spannend onderwerp. En ik snap wel dat we keuzes maken op zondag. In ieder geval, wie trek heeft er meer, van harte welkom om 11:15. We willen gaan bidden. Ik wil in het gebed bidden voor het Midden-Oosten. Voor de situatie in Egypte, waar het maar zo spannend blijft. Ook voor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Er is weer een klein beetje hoop dat dat wat wordt. Laten we daar ook voor bidden. We hebben vorige week gedankt in deze eerste dienst voor de geboorte van twee kinderen in de NGK-gemeente, Indy Vreese en Casper Goud. En toen in de tweede dienst is ook nog gedankt voor de geboorte van Fenne van Hoof. Daar was niet iedereen bij. Dus ik heb gezegd, nou, laat ik deze namen nogmaals noemen. En laten we straks God danken voor dit gezonde leven in deze gezinnen. We hoorden vorige week dat in de NGK-gemeente zuster Tine van Dam is opgenomen. Ze heeft begin juli haar man verloren. Is daarna heel vervelend ten val gekomen. Vorige week hebben we voor haar gebeden. We mogen nu ook danken dat het iets beter gaat. Het herstel zet in. Ze is opgenomen in logeerhuis Valkenhagen in Helmond. Maar rust is echt belangrijk voor haar. Dus opnieuw de vraag, stuur liever een kaartje, liever nog geen bezoek. En we willen in de CGK-gemeente danken voor een goede uitslag bij Renske Veldhoven. Voor haar is gebeden, een tijdje terug. En gelukkig, godzijdank, de uitslag is goed. Er zijn geen uitzaaiingen. Wel zal er zullen er nog nabehandelingen plaatsvinden, maar het is gewoon heel fijn dat deze uitslag er nu is. Laten we samen danken en bidden. Dank u, Heer, dat uw woord zo dichtbij ons kan komen. Dat uw woord over echte vragen gaat. Soms schurende vragen, maar wel echte vragen. En Heer, wilt u geven dat de boodschap van prediker bij ons iets los mag maken. Als dat nodig is, dat we de eerlijkheid hebben om dat wat ons leven niet echt kan vervullen. Wat ons leven niet zinvol maakt, om dat los te laten. En wilt u ons vooral het geloof en het vertrouwen geven. Om ons restloos, zonder reserve, toe te vertrouwen in uw eeuwige armen die onder ons zijn. Om niet goddeloos te zijn. Dat is niet rekenen met u. Maar om elke dag onder de zon ook aan de hemel te denken. Aan u. Wij bidden voor elkaar, Heer, als wij zuchten onder de zinloosheid van het leven. Die ons naar de keel kan vliegen. Waardoor we soms ziek worden. Heer, helpt u ons. Met uw Heilige Geest. Dat we mogen leven in hoop. Dat door onze gevoelens heen, door ons ziek zijn heen, toch we mogen weten dat er een bodem ligt. Dat u door Jezus ons leven van waarde acht. Een zin geeft. En een glorierijke toekomst. Wij willen u danken dat u de levende God bent die ons gebed hoort en verhoort. Wij danken u met Renske en Ben Veldhoven voor een goede uitslag. Dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. Wat geeft dat hoop en moed? En wilt u verder ook erbij zijn bij de nabehandelingen? Wilt u kracht daarvoor geven? We danken u dat u zuster Tine van Nam draagt door deze heel moeilijke weken heen. Het heeft zijn verdriet en pijn. Maar nu gaat het weer iets beter. En we willen u ook vragen om verder herstel. Om rust ook. Om alles te verwerken. We danken u, Heer, voor de geboorte van nieuw leven. In 3 gezinnen werden kinderen geboren. Fenne van Hoof, Indy Vrezen, Casper Goud. We prijzen u, Heer, de schepper van ons leven. En geef geluk. Dat is toch ons loon, ons stukje wat we krijgen onder de zon, zegt Prediker. Dat we mogen genieten van nieuw leven. Wilt u dat geven in deze gezinnen? Voor deze wereld bidden wij u. Voor het Midden-Oosten. Om een halt aan de spiraal van geweld in Egypte. Om uw zegen over het Joodse volk. En ook over dat deel dat woont in de staat Israël. In die zo ingewikkelde relatie met de Palestijnen en de Arabieren. We bidden u, Heer, om een zegen over het vredesproces. Het is een wolkje, zo klein als een hand. Maar wilt u daarmee werken? Vader, wij danken u voor de verbondenheid in deze gezamenlijke diensten. Dank u dat u ons dat geeft als christenen. En wilt u geven dat wat wij hier samen delen, tot opbouw mag zijn van ons, tot zegen voor deze stad. Wij loven en prijzen u. Vader die ons leven heeft geschapen, een zin geeft, een doel. U Heer die ons leven verlost. En uw Heilige Geest door wie we mogen leven in hoop. U, drie ene God, voor u is alle lof en eer. Amen. Mogen onze gaven geven voor de hoop. En als de kids weer op hun plek zijn, en dan gaan we als slotzang zingen. Lied 187, wij blijven geloven dat de Heer een plan met ons heeft. met dit lied als een bemoediging. Dat het leven echt zinvol is, niet zinloos is. Mogen op weg gaan. Met de zegen van onze God. De Heere zegene u en behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven je vrede.